Hola en leuk dat je luistert naar de podcast Let's Talk Not Vegan. De podcast waarin Emma de Goede elke aflevering met een gast in gesprek gaat om zo alles over wijn, voeding, gezondheid en het leven als jonge ondernemer beter te kunnen begrijpen. Wat maakt een wijn niet standaard vegan? Hoe maak je gemakkelijk een lekkere wijn-spijscombinatie? Wanneer ben je nu echt gezond bezig? En wat komt er allemaal kijken in het leven van een jonge ondernemer? Kortom, Let's Talk Not Vegan. Een gevarieerde podcast waarin je op een laagdrempelige en nuchtere manier een klein kijkje krijgt in het leven van Emma en haar gast.
Cheers. Cheers. Welkom Ralf in de podcast. Leuk dat je hier bent. We zijn weer bij mij in huis dit keer. Ja, ik heb jou gevraagd om hier in de podcast te komen omdat jij... Los van het feit dat jij mijn oom bent, ben jij ook heel erg actief op onder andere televisie met jouw barbecuen. Want jij bent een echte barbecue-expert. Het is niet echt meer een passie. Ja, het is nog steeds een passie, maar het loopt inmiddels een beetje uit de hand. En het is je werk. En ik wil de mensen kennis laten maken met jou en wat je allemaal doet. En hoe je ook lekkere wijn-spijscombinaties kan maken met de barbecue. Dus welkom, Ralf.
Dankjewel.
Ja, zou je eens wat over jezelf kunnen vertellen over wie jij bent en wat je doet en wat jouw affiniteit is met wijn?
Ja, nou, ik ben Ralf de Kok. En ik doe de laatste 17 jaar, denk ik, alleen maar barbecuen. Beroepsmatig. Tenminste, dan heb ik het knopje omgezet van hobbymatig barbecuen naar beroepsmatig barbecuen.
Ja.
Want dat doe ik eigenlijk mijn hele leven al. En dan moet je ook denken aan barbecuen in de ruimste zin van het woord. Want
okay.
Heel veel mensen die nu luisteren, die denken misschien, oh, barbecue, hè, weet je wel.
Dat is, speklapje.
Een speklapje hamburgertje. Oh, ja. Gelukkig is dat de laatste jaren al een klein beetje aan het veranderen. Maar daar ben ik dus al 17, 18 jaar mee bezig om dat zo te krijgen.
Ja.
Dat het meer is dan alleen dat speklapje. En dat je een barbecue ook in kan zetten als verlengstuk van de keuken. En als smaakmaker van een product.
Ja.
En dat barbecue niet alleen maar vlees is, maar zeker ook groente en fruit en alles wat daartussenin zit.
Fruit?
Jazeker. Alles wat je in de keuken kookt, dat kun je dus op een barbecue ook. En niet altijd is een barbecue beter of lekkerder, maar in heel veel gevallen wel.
Ja.
Ik heb daar een beetje mijn beroep van gemaakt, ook wat rooktechnieken betreft. En koken op extreem hoge temperaturen en lage temperaturen. En het lopend slow gebeuren, dat soort dingen. Grote stukken vlees. Nou goed, allemaal wel gedaan. Ik heb veel wedstrijden gedaan. Vroeger ook aardig wat gewonnen. Nederlands kampioen, Europees en 2 keer vierde van de wereld.
Zo.
Ik heb de Nederlandse Barbecue Stichting opgericht met een aantal mensen. KSBS, dus een barbecue bond, zeg maar, naar Nederland gehaald. Of naar Europa, geholpen althans. Heel veel dingen gedaan om dat barbecue maar een klein beetje bekender te maken in Nederland. Dat het dus inderdaad anders kan.
Ja, want dat was toen jij helemaal begon, was dat echt nog...
Helemaal niet. Dat was echt verschrikkelijk. Ik had ook nog steeds dus de eerste barbecue speciaalzaak van Nederland.
Ja.
Maar ja, in die tijd, ja, leuk, zo'n barbecue winkel, maar er komt geen hol, hè. Dus ik moest er allerlei dingen bij doen, zoals bijvoorbeeld barbecue workshops geven. Nou, dat doe ik al zo lang, al 20 jaar zo. Toen vertaalden ze workshop nog met werkplaats, dus dat was al vaag. echt zo lang al. Ik moest in restaurants werken, allerlei dingen. En dat was natuurlijk wel mijn specialiteit, barbecuen en evenementen. Om mijn geld binnen te krijgen, zeg maar.
Je moest dat doen om het aantrekkelijk te maken.
Ja, om überhaupt geld te verdienen in de barbecue.
In de barbecue.
Een barbecue cateringetje en dat soort dingen. En nu is dat eigenlijk niet eens meer denkbaar, omdat zoveel mensen doen het nu. En zoveel barbecue cateraars zijn er, zoveel barbecue workshops worden gegeven. Er zijn ook al heel veel barbecue winkels nu.
Ja.
Naast de intratuinen en de bouwmarkt en zo.
En waar kwam het? Waar was het omslagpunt dan? Weet je dat het dan zo dat je echt dacht van, oké, nu begint het een beetje te komen in Nederland?
Eens even kijken. Ik denk dat dat nu een jaar of... Nou, ik denk dat er rond 2010, 16 of zo, toen merkte hij wel, zeg maar een jaar of 7 geleden, toen merkte hij dat het even echt wel heftiger ging worden, eindelijk.
Ja.
Maar kun je nagaan, toen was ik al kei lang bezig. Hè? Ja. Dus heel wat bierkaaien bevochten.
Met allemaal workshops.
Workshops, maar ook bijvoorbeeld, ik ben ruim 10 jaar chef geweest voor Big Green Egg. Big Green Egg is een keramische barbecue, heel bekend. Een bepaald type, Kamado noemen ze dat. En in die tijd was de Big Green Egg was de enige Kamado on the market. Hè, die volgens mij bestaan zij 50 jaar volgend jaar. En toen ik begon, toen waren er maar een paar dealers. Laten we een stuk of 5-6 dealers geweest zijn. En toen ik wegging, waren dat er 95 of zo. En nu zijn er 120 of zo.
Ja.
En dat geldt ook voor, want ik werkte voor Big Green Egg Europa. En voor Nederland. En voor Europa heb ik gewoon heel veel distributeurs helpen binnen te halen. En overtuigen met workshops, met trainingen, met inspiratiedingen. Van Oekraïne tot Zweden, tot Spanje, verzin het maar. Dus ik heb zeker geholpen om ook dat Kamado grillen hier in Nederland en in Europa neer te zetten.
Maar als je al zo vaak, zo lang, dag in dag uit workshops doet en bezig bent met die barbecues, blijf je dan nog wel een beetje geïnspireerd? En komt het je dan niet een keer je neus uit?
Ja, eigenlijk niet. Van de ene kant is het altijd zo dat als je van je hobby je werk maakt, dan is je hobby echt weg. En dan komt er stress bij kijken en druk en noem het allemaal op.
Ja.
En dat is hier ook wel een beetje zo. Hè? Dus je bent, het is niet meer dat je even op vrijdagavond snel even de barbecue aan gaat steken van leuk. Hè? Want dat heb je dan al 3 keer gedaan die dag.
Ja.
Of al 16 keer die week.
Ja.
En dat kan zijn doordat ik recepten moest maken voor een producent van tomaten en puntpaprika's of voor fotoshoots van wat voor een merk dan ook.
Had je veel samenwerkingen?
Ja, heel erg veel. Ja, echt, ik heb heel veel recepten gedaan. Zo, ook heel veel achter de schermen gedaan. Hè. Onder andere dan voor Big Green Egg, maar ook voor Weber in die tijd. En Napoleon. En nu nog steeds doe ik voor heel veel merken heel veel dingetjes, ook achter de schermen.
Ja, maar dat was allemaal voor je workshops. Want we hebben het nog niet gezegd, maar voor het geval dat mensen jou niet kennen. Want jij hebt ook een YouTube-kanaal waarin je heel erg veel content maakt over hoe mensen het beste kunnen gaan barbecuen. En tips en tricks, je deelt van alles.
Ja.
Dat doe je nou naast je workshops nog? Of is dat als in plaats van nu? Of,
ik doe het er nu nog naast. Workshops worden wel wat minder, omdat ik nu met televisie al heel erg druk ben. Ik heb nu 10 jaar een programma op SBS6. Dat heet Ik Barbecue Voor Jou.
Ja,
daarnaast allemaal van die losse itempjes vaak.
Ja.
Maar ook 24 Kitchen ben ik nu het 5e seizoen bezig. Dat draait nu. Ik geloof dat ik net op televisie was weer, bijna dagelijks.
Ja, ik wou net zeggen, je had net nog wat gedeeld dat je weer op televisie was.
Ja, klopt. Ja. En ik heb een nieuw programma gekregen op RTL4. Daar hebben we ook net alle opnames gehad. Dus ik denk dat ik de afgelopen maanden 30 dagen aan het opnemen ben geweest, zeg maar, over het hele land.
Ja.
En dat zijn lange dagen en veel van huis. Nou ja, daarnaast nog een paar workshopjes. Dan heb ik mijn zaak nog.
Ik wou net zeggen, daar moet je ook dan wel mensen in hebben staan. Bedoel, daar kom je zelf nou niet zo heel vaak meer, denk ik.
Nou, ik probeer er wel altijd te zijn. Want ik heb inderdaad ook een barbecue speciaalzaak, dus nog steeds, in Kuik. En het is, ik kom uit Kuik, ik kom uit Brabant, maar ik woon toevallig 1,5 uur rijden van mijn zaak af. Weet ook bijna niemand, dus komt er nog eens bij. Dat is echt belachelijk druk. Dus het is nou echt extreem. En we gaan nou het seizoen in, hè? Het mooie weer komt hopelijk.
Ja, heerlijk.
Dus maar goed, volgens mij dwalen we af. Hè? Want volgens mij was je vraag van, vind je het nou niet, vind je het nog wel leuk eigenlijk?
Ja, vind je het wel leuk?
Omdat
het
je beroep is geworden,
Ja,
en ik denk het wel. Ik heb het geluk, vind ik. Ik ben heel creatief, altijd geweest. En ik heb het geluk dat ik nog steeds opnieuw dingen kan verzinnen.
Ja.
Dus natuurlijk, je krijgt inspiratie van dingen die je ziet, dingen die je ergens eet, ook in het buitenland, dat soort dingen.
Ja.
Soms van collega's. En daar ga je op doorborduren. Mm-hmm. Eén op één, ja, dat doen we natuurlijk nooit. Maar je hebt altijd wel inspiratie ergens vandaan. Ja. Maar kan het gelukkig ook heel goed zelf verzinnen. Nog steeds tot de dag van vandaag. En dat vind ik heel erg fijn. Want het geeft gewoon veel minder druk.
Ja, en je deelt je tijd efficiënt in. Want je zei net, ik lig s'avonds in mijn bed. Zit ik de YouTube-banners te maken. En dat is ook iets wat ook iets heel erg creatief is. Maar wat er ook nog weer bij komt. En dat doe je dus allemaal nog steeds zelf.
Ja, dat doe ik allemaal nog steeds zelf. Ja. Dat vind ik ook leuk. Dus die dingen vind ik echt super gaaf.
Ja, maar wat vind je niet leuk dan? Vind je iets niet leuk?
Afwassen.
Afwassen? Oh, heb je daar niet meer
zorgen? Ook dat, ja, I do my own stunts. Dus nee, gelukkig, ik heb wel hulp die... want er komt heel erg veel bekijken bij die opnames, hoor. Dat is echt een bak werk, hoor. Oh, dat kost een hoop tijd. Maar ik heb gelukkig veel hulp. Ja, wat vind ik niet leuk? Administratie vind ik niet leuk.
Nee.
Daar heb ik een hekel aan.
Ja, dat snap ik.
Ja. Ik heb daar gelukkig iemand voor, want anders dan... was er nooit een factuurtje uitgegaan, zeg maar.
Nee, precies. Ja. Maar even kijken. Je hebt met je barbecue maak je dus allemaal verschillende gerechten. En heel veel mensen vinden bij de barbecue een biertje lekker. Mm-hmm. Maar je ziet ook eigenlijk steeds meer... of je hebt het wel eens geprobeerd met jou, ook met je YouTube... om wijn te combineren met de barbecue.
Ja.
Waarom heb je daarvoor... gekozen om daar meer wijn tegenover te zetten?
Nou, eigenlijk op de manier waarop ik kook op de barbecue... is sowieso wel anders dan anderen. Hè? Natuurlijk doe ik ook gewoon het spareribje en de pulled pork... en kippetje en simpele dingetjes.
Ja.
Maar ik doe eigenlijk ook hele maaltijden erop... en met hele mooie complexe sauzen en mooie dingen met groenten en zo.
Ja.
Dus dat al op de eerste plaats. Dus het gaat veel verder dan alleen dat biertje. Mm-hmm. En ik heb... Eens kijken, dat was denk ik in 2008 of 2009 of zo heb ik een cursus gehad. Althans, dat was heel toevallig. Dat was een sommelier die werd ingevlogen vanuit Frankfurt. Een Duitse sommelier, een van de beste van Duitsland. En wij waren daar aanwezig in zo'n kasteel waar wij overnachten voor een week. Waar we wedstrijden hadden. En die was gewoon uitgenodigd om ons een cursus te geven. Ja. Gewoon één avond eigenlijk. Hè? Dus geen cursus van elke dag of elke week een dag of zo. Maar dat vond ik zo mooi, daar ben ik zo enorm door geïnspireerd. Want ik vond het begin altijd, ik dronk wel eens een wijntje. Mm-hmm. Maar ik dacht daar eigenlijk niks bij. Soms vond ik hem zuur en soms vond ik hem zwaar of bitter, weet ik veel wat. Ik dacht er eigenlijk niks bij. Dus ik was meer een bierdrinker eigenlijk altijd.
Ja.
En ik vond het verhaal wat over wijn verteld wordt vaak, hè. Weet je wel,
het,
dat arrogante...
Fuck your gun, ja.
Ja, alsof je dan iets meer bent dan de rest, omdat je een beetje wijnkenner bent of dat je wijn drinkt.
Ja.
Ik vond het altijd een beetje redelijk walgelijk. Maar na die cursus, die man die begon te vertellen, zo gepassioneerd... en maar ook in mijn hoofd werkt dat zo, als je gewoon vertelt van... Nou ja, er stond een glas wijn voor ons en dan konden we eerst drie uur lang naar kijken. Niks anders. En toen een beetje ruiken en toen weer een uur later, toen hadden we ons eerste slokje pas geproefd.
Oh, echt?
En dus er kwam al heel veel theoretische kennis.
Ja.
Nou, dan moet je bij mij zijn dus voor theoretische kennis, want dat vind ik mooi. Dat heeft vaak een reden. Ik denk ook altijd van na bij wat ik doe.
Ja.
En niet zomaar omdat iemand anders het doet of omdat het gewoon, omdat mayonaise nou eenmaal bij friet hoort. Ja. Weet je wel, het is... Dus daar ging helemaal over. Nou, sowieso de druif, type druif, de zon die ze kregen. Ook waar ze stonden, op de hoogte, de grond. Het afkoelen 's avonds, weet je wel, condens. Al die theoretische dingetjes over één bepaalde druif.
Ja.
En nou, dan ga je er eens over nadenken. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk wel logisch. En dat geeft smaakverschillen, dat geeft kleurverschillen. En dat geeft, nou, noem het maar op. En zo begon het dan. Hè. Dan kan je kijken van hoe vet een wijntje is. En dan kun je al zien hoe het opkruipt in het glas. En hoe het naar beneden druipt. Al die dingetjes. Nou, dat vond ik eindelijk eens een keer iets. Iemand die mij over de streep trekt.
Ja.
En dat was het begin. En toen daarna ben ik dus steeds beter gaan proeven. En ben ik echt wijn lekker gaan vinden zelfs. Tot de dag van vandaag. Ik vind het fantastisch. En nu al helemaal doordat je dus de wijn-spijscombinatie maakt.
Ja.
Is in het begin ook best lastig. En ik kan het zelf ook lang niet altijd hoor. Maar ik proef het wel of iets rijmt of niet rijmt. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als...
Ja. Dus je hebt geen cursus of iets ervoor gedaan. Maar je hebt gewoon vooral zelf heel veel ontdekt. Gewoon zelf heel veel proeven. En ik zag je net al een paar keer kijken. Ja. Wij hebben natuurlijk ook een wijntje hier voor ons staan. Uit mijn eigen wijnassortiment ook. Vegan friendly. Het is een Cabernet Sauvignon. Uit Stellenbosch, uit Zuid-Afrika. Het is een krachtige wijn. Daar staat de druivenras ook wel bekend om. En ik ben heel benieuwd wat jij met jouw kennis van het kijken, ruiken en proeven, wat jij van de wijn vindt. En dan ben ik ook heel benieuwd wat jij daarmee op de barbecue zou gooien. Want ik heb zelf, ik maak dan op mijn website natuurlijk altijd even een wijn-spijscombinatie. Voor de mensen dat ze een beetje weten waarmee ze het kunnen combineren. Daar heb ik het een en ander neergezet. En ik ben heel benieuwd of jij op hetzelfde zou komen of dat jij echt totaal ergens anders op gaat zitten. Dus zullen we gaan proeven?
Gaan we doen, ben benieuwd, ja.
Ja. We beginnen normaal gesproken altijd met kijken, maar we kunnen ook gewoon meteen gaan ruiken en proeven.
Ja, het wordt een beetje schemerig hier.
Ja, het wordt een beetje donker.
In huizen de goede.
Ik kan de lamp even aanzetten als je wil.
Ja, hij is wel mooi donker tenminste.
Ja, maar wel mooi paars-rood.
Ja, ja, heel diep.
Heel diep van kleur. Maar dat is ook wel een beetje het ras. Een beetje de wijn zelf. Dus je gaat walsen. Hij traant niet zo heel erg veel.
Nee, hè?
Nee. Nee. Zuid-Afrika is natuurlijk een warm klimaat. Dus je zou eigenlijk wel zeggen dat hij wat meer in de alcohol zou zitten. En dat hij dus ook wat meer zou tranen. Maar dat gebeurt niet. Maar daarom zal de smaak niks te minder doen. Want een wijn hoeft ook niet te tranen om het lekker te laten zijn. De geur, wat vind je daarvan?
Ja, die vind ik wel heel mooi.
Ja? En waarom vind je die zo mooi? Wat ruik je?
Ja, wat ruik ik?
Goeie vraag.
Ja, ik kan het niet omschrijven wat ik ruik.
Zou je meer naar richting het rode fruit gaan of meer richting het zwarte fruit? Of kruiden?
Ja, ik ruik wel wat kruiden, denk ik hoor. Ja, ook fruitig.
Fruitig, een beetje het rode fruit, maar ook wel een beetje bramen heb ik zelf het idee. Kruiden. Ja, je gaat al snel bij dit soort wijnen op laurier zitten, vind ik, persoonlijk. Ik weet niet of je dat...
Ja, een beetje donkere kruiden.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
En als we gaan proeven?
Ik vind hem wel lekker.
Ja, je vindt hem lekker. En waarom?
Gewoon. Dat als je... Ik ga nou niet, bij het eerste slokje ga ik nooit zo analyseren van wat proef ik nu. Dat doe jij waarschijnlijk wel.
Ja, dat doe ik wel.
Maar dat doe ik gelukkig nooit. Want ik wil gewoon, bij mij is gewoon, vind ik een wijn lekker, vind ik hem niet lekker.
Ja.
Weet je?
Daar maar zo het simpel moet het soms ook gewoon zijn, vind ik. Ik bedoel, ik ben een griet die inderdaad alles gaat analyseren. Maar zo is ook bijna vrijwel niemand. En vooral niet van mijn leeftijd.
Nee, kijk, want dat is gewoon de eerste slok was gewoon heel erg lekker.
Ja.
Nu bij de tweede heb ik eventjes wat geproefd. En in het begin komt hij valt toch wel goed neer, zeg maar. Het is best wel zwaar.
Ja.
En het woordje waar ik een enorme hekel aan heb, is de afdronk. Dat vind ik echt een verschrikkelijk woord. Maar ik denk wel dat ik weet wat ze daarmee bedoelen.
Ja.
Dus zeg maar, na een paar tellen weet je wel wat een beetje achter je mond blijft hangen. Dat is een heel prettige smaak, vind ik. Die is echt fruitig.
Ja. Ik vind hem ook zelf erg lekker. Zou je het een echte eetwijn vinden of zou je dit ook gewoon 's avonds op de bank drinken?
Nou, allebei. Want ik ken zwaardere en ik ken ook vele lichtere. Dus ik denk allebei. We hebben dus een rode wijn. Ik ben enorm liefhebber geworden van rode wijn. Vroeger was ik echt een witte wijn liefhebber. En de laatste jaren eigenlijk bijna altijd rood als ik mag kiezen. Dan drink ik ook wat minder. Ik kan hier op de bank wel van genieten hoor.
Ja?
Ja.
En wat zou je daar hiermee op de barbecue leggen?
Nou, ik moet meteen denken aan gewoon een mooi stuk rundvlees. Ja? Meteen. Ja, dat is... En ook gewoon hard gegrild, zeg maar. Gewoon keihard. Dus gewoon denk echt gewoon een lekkere een vette ribeye of gewoon heel hard gegrild. Gewoon echt met een mooie karamelisatie erop.
En iets van een lam of zo? Of is dat te zacht? Vind je dat te zacht?
Zou dit bij een lammetje gaan? Ja, ik denk daar zou ik een iets lichtere voor nemen, denk ik, persoonlijk. Maar dat is ook weer zoiets. Als ik een lammetje maak... bij mij smaakt een lam niet naar een lam. Tenminste, wat mensen associëren met lamsvlees. Weet je wel? Heel veel mensen die ik ken, die lusten geen lamsvlees. Want die associëren dat met zoals een kinderboerderij ruikt, zeg maar. Weet je wel? Ja. Dat penetrante.
Ja.
En ik werk met lamsvlees. Dat is zo belachelijk zacht. Dat zuig je naar binnen. Je proeft niet dat het lam... Die associatie, laat ik zo maar zeggen. Okay, dat proef je nauwelijks. Dus dan zou deze, wat mij betreft, misschien een beetje eroverheen kunnen knallen. Maar het kan ook zijn dat ik die lam een kruidenkorst geef. Weet je, met mosterd en heel veel, ook weer zware kruiden. Hè? Zoals jij noemt dat laurier. Wat vind ik nog meer donkere kruiden? Tijm, kruidnagel, pimenton, weet je, dat soort smaken.
Ja.
Maar als je een stevige kruidenkorst over die lam heen doet... dan kan ik me wel voorstellen dat die wel weer iets beter...
Ja, want de wijn is natuurlijk niet alleen maar, gaat niet alleen op het hoofdingrediënt af.
Nee.
Het is ook de garnering en de decoratie, bij wijze van spreken, dat je gebruikt. Het is natuurlijk, je maakt een heel kunstwerk. Ook met barbecuen. Ik bedoel, wat je zegt, heel veel mensen, sommige mensen... associëren barbecue nog steeds met vrienden, speklapje, dat soort dingen. Je hebt een plastic bordje en dan knal je vleesje op en dat is het. Maar als je jouw YouTube-video's kijkt en als je ook gewoon jouw tv-programma's ziet. Jij maakte altijd ook gewoon echt een...
Maaltijd
van. Maar ook gewoon alsof je het gewoon geserveerd krijgt in een restaurant. Als in, je hebt sausjes, garneringen en je let overal op. En dat maak je allemaal op de barbecue.
Ja.
Eigenlijk. Zo simpel is het.
Ja. Nou, ik heb dat van jouw andere oom geleerd. Hè? Danny.
Ja.
Die vertelde dat ook. Kijk, leuk voorbeeldje. Als ik nou, vroeger dan ging ik bijvoorbeeld naar de Hanos of naar de Sligro. En dan vertelde je, ik moet een mooie wijn hebben bij dat en dat gerecht. Oh, wat gaat u maken? Nou, dan noem je wat je gaat maken. Een broccoli, een kaas, lam.
Lam.
Oh, weet je wel. Dan horen ze het woordje lam. En lam, dan, bam, hebben ze in één keer wat je nodig hebt.
Ja.
Snap je? Ik heb daar zo'n hekel aan. Want... wat ik zei, sauzen, bijgerechte, kruiden, die doen zoveel in dat gerechtje.
Ja.
En Danny die kon dat inderdaad heel vaak mooi vertalen, juist naar het geheel. Hè? Die kon ook een beetje proeven in zijn hoofd. En die wist daar ook vaak wel iets heel moois anders dan anders op te verzinnen. En dat vind ik ik ben ook wel een beetje die weg ingeslagen.
Ja, maar dat is ook juist het mooie aan een glas wijn. Er zit heel veel meer achter zo'n wijnhuis bijvoorbeeld zelf. Maar ook als je gaat barbecuen of gaat koken. Vaak probeer ik te denken, ik heb deze wijn, wat ga ik er dan bij maken? Heel veel andere mensen die gaan wat eten en die zoeken er dan pas een wijn bij. Maar om dan juist, omdat ik meer vanuit de wijn denk, ga ik ook sneller denken aan de garnering en aan de sausjes dan echt het hoofdingrediënt zelf.
Ja.
Want je kunt ook, hier zou ik bijvoorbeeld ook iets, als je vegetarisch bent, een lekkere gevulde portobello met... emmentaler kaas of zo.
Ja, precies. Een flinke stevige kaas.
Ja, precies. Daar zou ik hem ook wel tegenover willen zetten. Maar meer omdat je dan ook gaat kijken naar... Hoe kruid, is het een kruidige wijn of is het wat meer een fruitige wijn? En dan ga je al snel ook kijken naar het hoofdingrediënt, dat is er wel. Maar dat is niet alleen wat het gerecht maakt. Als je een pasta hebt, een pasta is aan zich... heeft dan geen smaak. De saus doet het hem. En dat is met een ander gerecht, idem dito. Ik bedoel, je kunt een stuk vlees hebben, maar het verschilt heel erg of je daar een rood sausje overheen doet of een, weet ik veel...
Een pepersausje,
ja.
Dat klopt, die is dan vaak dominant.
Ja.
Want die knalt vaak al over het vlees heen. Nou ja, dat gaat met wijn precies hetzelfde gebeuren.
Ja.
Ja, het is nog sterker. Het is ook nog afhankelijk, vind ik, van wanneer je iets eet. En op welke gelegenheid?
Ja?
Ja, als jij s'avonds nou gaat eten. Nu, stel, we zitten hier aan een hele mooie ronde marmeren tafel. En we zijn met vier man. zijn we aan het eten. We hebben lekker gekookt, hè, een mooi diner.
Ja.
En dan ben je er waarschijnlijk veel meer mee of bewust eigenlijk dat je wat je eet en wat je drinkt.
Ja.
Maar als je datzelfde doet, als we nou in de tuin gaan zitten en het is 5:00 PM.
Ja.
Hè, en het is wat rumoerig en er staat een muziekje op de achtergrond.
Ja.
En er gaan wat speeches draaien om weet ik veel wat. En het is allemaal wat druk. En de kinderen die voetballen in de tuin. Dat is totaal anders. Dan heb je al een hele andere eetbeleving.
Ja.
En ook wat drinken betreft. Dan komt het veel minder binnen. Daarom zijn waarschijnlijk borrelhapjes ook, weet je, op een bepaalde tijd van de avond of bij een bepaalde gelegenheid veel beter dan een beetje sushi of zo. Weet je wel? Dat is totaal anders.
Ja, is wel zo. Het hangt gewoon van de sfeer af.
Want ik denk ook dat een van de redenen is waarom bijvoorbeeld bier heel vaak gekozen wordt bij een barbecue. Omdat dat vaak in een tuin was en het is vaak met warm weer, gezelligheid eromheen. En bier is gewoon, zwaar, dat is bitter. Dat is gewoon
kan altijd,
koud,
zeggen ze dan.
Weet je?
Ja.
En algemeen, ik denk dat heeft misschien ook nog iets te maken met het volkse. Dat kan ook nog, hè, dat het echt barbecue is, echt gewoon van voor het volk. En we nemen er een lekker piltje bij. Dat zou ook nog kunnen dat de reden is waarom er zoveel bier bij gedronken wordt. Maar ik denk dat het een combinatie is.
Ja, is ook wel zo. Ik hoor ook wel eens gewoon mensen die dan op vakantie zijn geweest in, weet ik veel, noem even Italië. En die hebben daar de lekkerste rosé gedronken ooit.
Ja.
Nou, die komen bij de wijnboer, doe maar een doosje.
Ja, maar dan zaten ze op een schommeltje waarschijnlijk bij het water s'avonds met een kaarslichtje erbij.
Die komen thuis en die denken, zeggen tegen elkaar, nou, zullen we een beetje die rosé opentrekken? En het smaakt niet.
Nee, dat is inderdaad, dat is een goed voorbeeld. Want dat is denk ik, dat heeft te maken met het moment dat je het drinkt. Maar dat is dus ook met eten en met barbecuen en is met alles zo. En er staan veel te weinig mensen bij stil.
Ja, dat vind ik ook. Echt veel te weinig. Heel veel mensen kijken ook nog gewoon in eerste instantie naar de prijs van welke wijn haal je überhaupt in huis. En dan heel vaak als mensen van mijn leeftijd, die gaan barbecuen met vrienden, een wijntje van €3 bij de appie. En die knallen de speklappen en weet ik veel, hamburgers op. En die denken er niet over na. Terwijl ik juist het heel erg gek zou vinden als mensen ook van mijn leeftijd gewoon net iets meer weten ook over, hoe bereid je dan een lekker stukje vlees? En hoe maak je het dan wat lekkerder met bijvoorbeeld een sausje? Een simpel sausje of een wat lekker broodje of wat dan ook. Een salade kan ook. En daar maak je dan ook een lekkere wijn-spijs combinatie.
Ja, en vooral als je het een beetje aandacht geeft in je hoofd, dan kun je er ook van gaan genieten. Zoals wij inmiddels doen.
Ja.
Ja, dat is zo. Zo weer op een terras met supermooi warm weer in de stad. Ja, dan wil je gewoon lekker, dat noemen jullie waarschijnlijk een slampijntje of zo. Hè? Gewoon, dan wil je
slobberwijntje.
Gewoon even, slobberwijntje.
Slobberwijntje.
Ja, dan wil je niet zo'n zware geval hebben.
Nee.
Want dan ben je met twee glazen bij.
Nee, dit is geen terraswijn.
Nee. Dus ook dat.
Ja.
En dat kan ook best lekker zijn. En als je diezelfde wijn inderdaad s'avonds eet, dan is je waarschijnlijk niet te zuipen. Dat kan.
Dat is ook echt zeker waar. En dat eten wat je dan allemaal maakt, hè? Want dan heb je natuurlijk de tv-programma's, maar ook je YouTube-kanaal. En je bent dus eigenlijk hele dagen aan het koken. Heb je dan s'avonds nog wel zin om te koken? Of zeg je dan tegen je lieve vrouw van, nou mag jij aan de bak? Of eten jullie dan ook hetgene wat je dan 's middags bijvoorbeeld al hebt gemaakt?
Ja, dat doen we sowieso als we opnames hebben thuis. Voor YouTube, dan eten we alles op. Tenminste, zoveel mogelijk. Soms gaat niet alles op, maar dan gaat het naar de schoonouders. Of dan eten we het de volgende dag. Of naar Boeddha de hond. Of van vrienden. Ja, en soms komen vrienden. Zoals laatst kwamen we weer. Komen vrienden, die komen dan toevallig op het juiste moment binnen. En dan eten we met z'n allen alles op.
Toevallig op het juiste moment.
Ja, toevallig op het juiste moment.
Niks van meegekregen dat jij ging opnemen.
Ja. Maar voor de rest, ik heb gelukkig een lieve vrouw inderdaad. Die supergoed kan koken. En ook heel graag kookt. Ook daar heb ik heel veel aan. Die kan ook vaak meedenken.
Maar zij is ook wel creatief.
Creatief, maar die kan ook supergoed koken. Daar heb ik wel erg veel mazzel bij.
Ja.
Dus ik kook de laatste jaren eigenlijk steeds minder thuis. Maar inderdaad door de drukte. En wij gaan ook nog wel vaak gewoon eventjes buiten de deur eten, hoor.
Ja.
Gewoon inderdaad door de drukte.
Ja,
maar
gewoon
ook,
even lekker makkelijk.
Ja, en soms wil je gewoon inspiratie op doen. Dan komt dat niet heel vaak meer voor dat ik geïnspireerd word hier in Nederland.
Nee? Moet je daar nu echt voor naar het buitenland?
Ja, of de betere restaurants. Maar ja.
Ja. Maar ja, goed, dat een beter restaurant dan als je dan even avond gaat eten, ben je ook zo...
Ja, daar ben je een bak geld kwijt. Maar ik weet zeker dat mensen die dit luisteren, gewoon barbecuers die al een paar jaar verder zijn en bijvoorbeeld een Kamado hebben of iets dergelijks. Ja, die mensen, dat zijn ondertussen ook liefhebbers geworden. Of het is een enorme hobby.
Ja.
En hobby kost gewoon geld en het is gewoon
dat
leuk.
Is ook wel zo.
En die mensen die geven ook nu wat meer uit voor een mooi stuk vlees. Hè? Want je kunt een entrecote voor 7 euro de kilo kopen, maar ook voor 70 euro. En er zit van alles tussenin.
Ja.
En ik weet dat er heel veel mensen zijn die gewoon ondertussen veel liever buiten de barbecue aansteken dan dat ze naar een restaurant gaan. Omdat 9 van de 10 keer zeggen zij, kan ik het zelf beter? En ik herken dat.
Ja.
Ik heb nog maar een aantal restaurants waar wij dus regelmatig komen. Waarvan ik weet van, nou, dat is altijd goed.
Mm-hmm.
En dan zit ik gewoon met een dikke glimlach.
Loop je daar de deur uit?
Ja, loop ik daar de deur uit.
Ja. Maar als je gaat kijken, want mensen denken dan het gaat steeds, of ik kan dat beter. Voor de mensen die wat meer zouden willen gaan barbecuen of dat dan ook willen gaan proberen dat ze het zelf beter kunnen. Wat is dan het belangrijkste, de barbecue of het vlees? Dat is misschien een hele rare vraag en allebei is belangrijk. Maar waar zou jij zelf, is echt een hele dure barbecue bijvoorbeeld echt heel erg belangrijk om goed te kunnen barbecuen? Of is
nee,
er ook een lekkere
denk ik niet.
Allemansvriend barbecue?
Nee, een goede barbecue helpt. Dat hoeft niet eens duur te zijn. En een dure hoeft ook niet goed te zijn, zo is het ook. Hè?
Ja.
Je wordt ook vaak genaaid. ik ga geen merken noemen. Maar kijk, als je redelijk spul hebt, natuurlijk is het resultaat vaak beter.
Ja.
En als het resultaat vaak beter is, dan heb je er meer lol aan. En dan ga je voor je het weet, dan nodig je je buurman uit en dan sta je nog vaker in de tuin.
Ja.
Dat geldt voor het vlees eigenlijk ook. Ik weet nog, jaren geleden, 30 jaar geleden of zo, toen ging ik ook meer op de prijs letten dan nu. En dan ging je altijd voor het goedkopere. En je weet ook niet beter tot je eens een keer iets meer uitgeeft. En,
ja, is ook zo.
Hetzelfde als je voor de eerste keer gaat roken. Niet zo'n ding waar je in je bek steekt, maar wat je rookt op de barbecue.
Oh, oké. Ik dacht al.
De eerste keer dat je dat doet, dan smaakt alles naar rook. En dan proef je echt niet verschil of je op kersenhout hebt gerookt of op eikenhout of wat dan ook. Dat proef je niet. Je proeft gewoon rook. Bam. En dat kan te veel zijn of kan bitter zijn. Maar als je dat vaker doet, of je nou een zalmpje rookt of een eendenborstje of een asperge. Als je dat vaker doet, dan proef je de verschillen in eikenhout en appelhout en een blend daarvan.
Gebruikt dus ook echt verschillende soorten hout met rook. Ah, maar dan kun je ook spelen met de wijn. Want
ja,
de wijn,
zeker.
Dat is dan ook... dat kan ook op eiken gerijpt hebben, maar dat kan ook op met een stuk cederhout bijvoorbeeld bewerkt zijn. Tegenwoordig kan heel veel, maar dat is ook heel grappig dat je die rooktechniek kun je ook dan weer terugbrengen in de wijn. Weet je daar
eigenlijk hetzelfde. Kijk, ik weet wijn, dat zal altijd eiken zijn geweest. En dan jij zegt, nou, ceder, dat is voor mij nieuw, maar ik herken ceder uit duizenden.
Ja.
Of op RVS in jouw geval, maar voor de rest zal er... Ik denk niet dat er wijn gerijpt is op kersenhouten vaten.
Nee, ik bedoel ook niet dat die gerijpt is op cederhouten vaten, maar dat je die aroma's in ieder geval terug kan herkennen.
Oh, de aroma's bedoel
je? Ja, dat bedoelde ik. Ik bedoel niet dat inderdaad, want het rijpt alleen of op RVS of op eiken.
Als je dat door wilt trekken, kijk je... In barbecue bijvoorbeeld ga je smaak doorgeven, bijvoorbeeld door rook toe te voegen. Rook, letterlijk rook. Je kunt ook een rooktechniekje toepassen. Dat is eigenlijk een garing door de rook. En dan heb je koud rook en warm rook. En allemaal moeilijk verhaal, daar ga ik verder niet op in. Maar het scheelt enorm of je dus een stukje eikenhout in de fik zet. Of een appelhoutje of een cederhoutje of whatever.
Ja.
En je moet je dus voorstellen, elke boom smaakt anders.
Ja.
Dat is raar, maar kijk, en jij drinkt nog eens een wijntje. Dus ik weet zeker dat jij de smaak van eikenhout herkent.
Ja, tuurlijk.
100%. Ja. En mensen die eens een whisky drinken, die herkennen dat ook. Dat wordt gewoon op eiken gerijpt. Dus als er wijn zou bestaan dat gerijpt zou zijn op kersenhouten vaten en je drinkt een beetje door, dan denk ik dat je ook wel dat verschil gaat proeven na een aantal weken.
Ja.
En dat is met roken dus precies hetzelfde. En het is met eten en ook de kwaliteit van het vlees, om daarop terug te komen, ook zo. Als je niet beter weet, heb je het niet in de gaten.
Nee.
En er zijn zoveel verschillende soorten rund. Vroegrijp runderen of Of ze gras gevoerd zijn of graan gevoerd. Hè. Dus ook weer waar ze dus geleefd hebben en wat ze gegeten hebben, is ontzettend belangrijk. Hoe ze gerijpt zijn. Vacuümrijping of een dry age rijping, dat scheelt al heel erg veel. Nou, noem maar op.
Mensen moeten iets meer leren te experimenteren. Wat meer open-minded te zijn in wat ze proeven, zeg maar. Tenminste, dat heb ik het idee.
Is het eigenlijk. Je gaat steeds beter proeven.
Ja, taste open-minded zeg ik ook altijd. Ja. Gewoon openstaan voor nieuwe dingen ook. Ik heb hier bijvoorbeeld een huisgenoot. Ik weet, dat vind ik altijd lastig om te zeggen hoe ik mijn buren moet noemen. Maar die is ook €3 wijn gewend, zeg maar. En die kocht laatst, die vond dan €10 voor een wijn veel in één keer. Ja, dat snap ik.
Hij luistert toch niet, of zij. Dus.
Zij, ja. Dan kun je 3 flessen verkopen wat ze normaal zou doen. Maar zei van, normaal gesproken zou ik het nooit doen. Maar omdat jij het nou hebt, dan koop ik er eens een keer 1. En dat verschil, dat proef je. Je proeft echt heel goed wel verschil als je een paar euro meer uitgeeft aan een iets betere wijn, zeg ik dan gewoon eventjes dan over mijn eigen. Maar dat is misschien met een stuk vlees ook. Wat je zegt, je hebt een entrecot van €7 en van 70. En je hoeft niet meteen die van 70 te pakken, maar ga er eens tussenin zitten. En je zult draait ook misschien in de kwaliteit van het maken zelf.
Ja, precies zo. En dan met vlees, ik zeg altijd, er is geen slecht vlees, hè, maar er zijn alleen slechte bereidingstechnieken. Dus als jij een melkkoe hebt, daar heb je een stukje vlees van, nou, ga er maar vanuit dat niet 1, 2, 3, 1 super, super mals is.
Nee.
En als je dat op een hete barbecue gooit, dan kun je ermee tennissen. Dus die moet je gewoon op een hele lage temperatuur garen of gewoon een stoofpotje vermaken. Gewoon, weet je wel, want anders is het zonde van het vlees. Dus zo moet je eigenlijk een beetje bekijken. En inderdaad, veel proeven. En ook een mening vormen, hè? Zelf. Ja. Je moet eigenlijk niet doen wat ik doe. Ik geef alleen maar voorbeeldjes en techniekjes laat ik zien.
Ja.
En bakken kennis. En dan moeten mensen zelf maar beoordelen wat ze ervan vinden. En dat zal met...
Dat is met wijn hetzelfde liedje. Ja, je kan wel zeggen van... laatst ook zei iemand, klopt het dat ik dit en dit en dit proef? Ik zeg, ik kan nou zeggen ja of nee, maar er is ook geen goed of fout. Jij proeft iets heel anders dan... Jij kan iets anders proeven dan dat ik zou proeven. Ja, als je nou bijvoorbeeld bij deze wijn zou zeggen, ik proef citrusvruchten. Ja, dan zou ik zeggen, ik denk niet dat je helemaal dat goed zit. Ja. Maar als je ongeveer een richting hebt, er is geen goed of fout. Maar we hebben het nu de hele tijd over vlees gehad. Ik heb vegan wijnen. Mm-hmm. Nou zeg ik niet dat je daar vegan gerechten tegenover moet zetten. Maar met barbecuen, het is niet alleen maar vlees. Je kunt ook hele lekkere gegrilde groentes en gerechten maken op de barbecue. Doe je dat ook veel? Of ben je dat steeds meer aan het doen? Of?
Nee, dat doe ik al jaren. Heel erg veel zelfs.
Nog
ik
denk voor niet de dat trend.
Dik voor de trend. Ik denk niet dat er iemand meer met groenten bezig is dan ik. In ieder geval niet professioneel en helemaal niet als de collega's.
Nee.
Ik doe heel erg veel met groenten. En zelfs vegan. Ik heb, ik denk, wat zal er geweest zijn, 3 weken geleden nog een video geüpload met vegan. Die camoufleer ik de laatste tijd wel. Dus die camoufleer ik bijvoorbeeld met een ander gerechtje dat ik ernaast doe. Ja. Dus dan maak ik 2 gerechtjes in 1 video.
Mm-hmm.
En dat vegan, dat noem ik helemaal niet eens in de titel.
Nee, oké. Okay.
Want dan weet ik zeker, dan heb ik 3 kijkers in plaats van 30.000
in de eerste week. Ja, merk je dat zo erg? Dat die doelgroep
enorm. Ja. Want als je iets met groenten doet, dan krijg je allemaal gezeik van die vleesliefhebbers. Dan vinden ze allemaal niks. En als je te veel vlees doet, dan krijg je inderdaad de veganisten en de vegetariërs. Dat is eigenlijk nooit goed.
Nee.
Zoals laatst bijvoorbeeld. Ik heb een heel mooi bloemkoolgerecht gemaakt. Zat ook op mijn video. Dat heet volgens mij ook grote bloemkolen, weet ik veel hoe het heet. Maar dat is
een hele grote bloemkool.
Ja, die heb ik dan vegetarisch gemaakt. Maar eigenlijk maak ik die veganistisch. Met workshops maak ik die veganistisch.
Okay.
Dus dan gebruik ik in plaats van boter gebruik ik olijfolie. En in plaats van honing, ahornsiroop en dat soort kleine verschillen. En in plaats van melk, amandeldrink. Hè?
Ja.
En dan heb je het al gauw veganistisch. Maar die maak ik op mijn... of tenminste heb ik de laatste maanden op mijn workshops gemaakt. En ook net voor de vakantie in Amsterdam moest ik voor 250 mensen uit de hele wereld koken. Mensen van Rusland, Amerikanen, Afrikanen. Ze kwamen overal vandaan. Echt heel gemaleerd. En er was een collega barbecuer, ook een bekende, die moest op zijn barbecues drie gerechtjes maken. En ik moest drie gerechtjes maken op mijn barbecues, op ook een ander merk. En uiteindelijk had het gerechtje voor mij, de veganistische notabene, was als nummer 1 uit de bus gekomen. Vond iedereen het lekkerste.
Grappig.
Maar als je van tevoren zegt dat het veganistisch is, ja, dan slaan mensen het überhaupt al over.
Ja.
Dan denken ze dat het niet lekker is.
Nee.
En het is zo fantastisch.
Want ik wou net zeggen, wat vind jij van de veganistische keuken?
Nou, soms vind ik het waardeloos en soms vind ik het fantastisch. En het mooie is van het beroep wat ik dan doe als barbecuer, ik ga smaakjes toevoegen. Dus als ik bijvoorbeeld iets doe met cashewnoten of met amandelen, die ga ik eerst roken.
Ja.
En soms ga ik ze eerst helemaal weken in het water bijvoorbeeld. En dan nemen ze in 2 minuten tijd zoveel rooksmaak op. Dat is echt niet normaal. En dan maak ik bijvoorbeeld een hele mooie groene of rode curry erbij, helemaal vers.
Lekker.
En dan maak ik dan een gerookte cashewnoten curry bij, als bijgerechtje. En dan een mooie bloemkool of een Chinese kool of zo. Heel mooi kruiden met curry madras kruiden of met ras lanoet of garam masala. Gewoon heel, weet je wel, echt mooie flinke specerijen. Ja, en dan ga je achteruit lullen. Dat is fantastisch lekker. Dan heb
en dat
je echt
allemaal op de barbecue, hè?
En allemaal op de barbecue, ja.
Ja,
ja, dat doe ik heel graag. Dus,
mensen zouden echt denken, ja, ik maak dan die. Maar hebben net geleerd hoe je een curry moet maken in de pan, zeg maar. Ik denk dat best wel veel mensen zouden denken van, curry maken dan op de barbecue, hoe dan? Maar jij maakt inderdaad, als je je video zo kijkt, gewoon schaaltjes, pannetjes, alles zet jij op die grill neer.
Ook. En of ik gooi ze rechtstreeks in de kolen, of ik ga het eerst zwart blakeren of zo, weet je wel, zodat een paprika nog meer smaak mee krijgt. Of,
heerlijk.
Ja, er zijn heel veel techniekjes mogelijk.
Genoeg dingen die je dus ook vegetarisch zou kunnen maken op de barbecue. Ik krijg er alleen maar honger van. Dus ik denk dat we de podcast maar gaan afronden en lekker gaan koken, wou ik zeggen. Gaan barbecuen, maar daar is het weer ook niet helemaal meer na in de regen. Ik denk dat het een hele informatieve podcast is geworden over wijnspijs, over verschillende barbecue technieken. We hebben ook gehad over jouw werk, wat je doet en hoe je het allemaal combineert. En een druk leven, maar ook heel erg lekker en volop genieten. Ik vraag altijd nog, op het einde, is er een quote of een zin die je altijd zegt?
Op mijn kanaal zeg ik altijd bokken heet.
Bokken heet.
Ja,
maken.
Maken, inderdaad. Want dat is echt zo gekomen trouwens hoor. Want ik weet dat je wil afronden. Maar als ik iets fantastisch heb gemaakt, dan wil ik ook dat iedereen dat proeft. Dan zeg ik van, dan moet je proeven, weet je wel. Mm-hmm. Daar komt dat echt van. Dan zeg ik echt zoiets van, ja, dit moet je verdomme maken, weet je wel. Maken.
Ja, maken.
En het is eigenlijk heel snel een eigen leven gaan leiden. Dus het is niet gewoon als YouTuber, weet je wel, van een populaire eindzin. Het is gewoon puur, ik vind dat gewoon, maken.
Ja,
dus,
nou moet iedereen ook deze wijn gaan drinken met een, een goed stuk rood vlees, wat je zei. Iedereen moet het gaan maken.
Iedereen moet het gaan maken. En natuurlijk even mijn kanaaltje volgen. Ralf's Barbecue Tube.
Ja, die ga ik ook in de beschrijving zetten nog. En dan gaan mensen het vast allemaal maken. Ook hetgeen wat je maakt. Krijg je trouwens, ik wou inderdaad afronden, maar dan wil ik in één keer weer wat vragen. Krijg je ook vaak foto's of berichten toegestuurd van mensen die het ook daadwerkelijk
Heel veel. Echt Messenger en WhatsApp en Facebook. En dat is super gaaf. Dat is echt
tof.
Het allerleukste, dat er zoveel mensen zijn.
En je bent al zo lang bezig, maar wat je net ook zei toen je binnenkwam, je beseft nu eigenlijk net een jaar dat je inderdaad dat mensen jou kennen.
Hoeveel mensen je kennen, ja. Hoeveel dat er ondertussen zijn. Dat is echt niet normaal.
Ja, dat je onder politieboetes en vieze auto's uitkomt. Mensen gaan een auto voor je schoonmaken.
Ja, briljant, hè. Dat is echt heel erg leuk. En gewoon door mensen te inspireren, hè.
Ja,
want daar gaat het om, hè. Ik wil gewoon die glimlach die ik krijg tijdens het koken, tijdens het barbecuen, die wil ik eigenlijk delen. Die wil ik delen met andere mensen. Van als je dit nou ook zo doet, wat ik nu doe, dan sta je ook met die dikke smile achter de barbecue.
Ja.
En hebben we allebei iets gewonnen. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
Daar gaat het om. Nou, dan gaan we hem daar mee afsluiten. En ik zou ook inderdaad de luisteraars willen zeggen, volg Ralf en maak de dingen die je maakt. En de wijn die wij nou ook gedronken hebben is ook uiteraard te koop in mijn webshop. En met Ralf 10, hoe cliché ook, krijgen ze 10% korting op de wijn. Dus ik zou zeggen, proeven.
Kopen. Ja, kopen, allemaal.
En, ja, dankjewel Ralf dat je te gast wilde zijn. En wij spreken elkaar snel weer. Gaan we nog even proosten?
We maken even die fles soldaat, dacht ik zo. Cheers.
Cheers.